Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. Ik zie weer allemaal bekenden zitten. Ik zag zelfs een leerling van mij. Dag Tirza. Ja. Heb je huiswerk al gemaakt? Ja. Ah ja, het is zondag. Heel fout, heel fout. Hey, goedemorgen. Voor degene die mij niet kent, ik ben Timon Kits. En ik werk dus ook, naast dat ik spreek, in het onderwijs op de Lage Waard. En ik had een vraag voordat ik ga beginnen. Jullie zijn natuurlijk even geestelijke gemeente. Zijn jullie ook bekend met de apostolische geloofsbelijdenis? En wie zou hem op kunnen zeggen? Steek even je hand op. Wie zou hem niet op kunnen zeggen? Steek even je hand op. Oké. Nou, wat bijzonder is aan de apostolische geloofsbelijdenis, is dat het een geloofsbelijdenis is die eigenlijk de kern samenvat van wat wij christenen geloven. En ook in andere kerken geloven ze dit. Sterker nog, alle kerken op de wereld die hebben heel veel verschillen, dat heb je misschien al gemerkt. Maar één ding die alle christenen met elkaar gemeen hebben, is de apostolische geloofsbelijdenis. En ik wil er even een stukje uit voorlezen, voordat we naar de Bijbel gaan kijken. Maar het is een geloofsbelijdenis uit de 4e eeuw. En als ik hem voorlees, dan herken je misschien wel. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Zijn we het wel mee eens, hè? Onze Heere die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dan wordt het wat ingewikkelder, want dan is het, ik geloof in de Heilige Geest. Dan vraag ik christenen vaak, wat bedoel je daarmee? Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Haar toch al bekend, hè? Ja, nou, we lazen net ook dat Jezus is nedergedaald in de hel. Dat beleiden we eigenlijk al vanaf de 4e eeuw. En dat leek me een mooi onderwerp om vanmorgen over te spreken. Ik wil vandaag twee teksten met jullie lezen. En vandaag gaat het erover, wanneer is Jezus neergedaald in de hel? Hoe is dat gegaan? Wat gebeurde er op dat moment? En waarom is dat voor ons zo belangrijk? Ik wil graag lezen uit Psalm 22, vanaf vers 2. En daar roept David uit, maar David wordt ook hierin geïnspireerd door de Heilige Geest. Dit gaat niet alleen over David, hoewel hij ook alleen is geweest, verslagen is geweest, omringd is door vijanden. Maar je ziet deze woorden straks ook terugkomen bij Jezus aan het kruis, Matteüs hoofdstuk 27. Dat gaan we zo meteen uitlezen. David roept uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust. U bent de heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. En in Matteüs, hoofdstuk 27, maar hetzelfde kan gezegd worden van Marcus hoofdstuk 15, zie je dat Jezus deze woorden eigenlijk uitsprak aan het kruis, maar ook dat de omstandigheden waar Psalm 22 over gaat, Honderden jaren voordat Jezus op de wereld kwam, sprak David hierover, door de Heilige Geest geïnspireerd. Alles zie je voorbij komen aan het kruis. Hoofdstuk 27 vanaf vers 45. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lema sabachthani. En dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. En meteen kwam er uit het midden iemand toegesneld die een spons pakte en water met azijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. En de anderen zeiden: laten we nu maar eens zien of Elia hem komt redden. En Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest. Voordat we wat verder gaan inzoomen op deze verzen, wil ik ietsje uitzoomen en wil ik iets vertellen over wat Jezus daar eigenlijk op dat moment meemaakte. Jezus was eenzaam en was alleen toen hij aan het kruis hing. En als we dan helemaal teruggaan naar het allereerste begin, dan moeten we ons realiseren dat Jezus altijd verbonden is geweest met de Vader. Al voordat deze wereld bestond, was de Vader verbonden met de Zoon door de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven in een drie-enige God, hebben we net van gelezen en geproclameerd met elkaar, die apostolische geloofsbelijdenis. Soms vragen moslims: waarom geloven jullie eigenlijk in een drie-enige God? Maar het antwoord is: omdat wij geloven dat God liefde is. Want liefde richt zich altijd op een ander, is altijd verbonden met een ander. En voor de grondlegging van de wereld, voordat jij en ik gemaakt zijn, was God intens verbonden, God de Vader met de Zoon, door de Heilige Geest. Een eeuwige band van liefde, van wederkerigheid, van genegenheid voor elkaar. En vanuit die overvloed heeft God deze wereld gemaakt. Het is goed om dat te realiseren. Het is niet dat er een tekort was in God. Dat God ergens eenzaam in een hoek zat en dacht: laat ik eens wat mensen maken, want dan heb ik wat gezelschap. Nee, Vader, Zoon en Heilige Geest hadden zoveel liefde, zo'n sterke relatie met elkaar, dat ze mensen wilden maken die konden delen in die liefde. En daarom zei God: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Daarvoor zijn wij gemaakt. Om in relatie te leven met Vader, Zoon en Heilige Geest. Om verbonden te zijn met God. Maar ook om verbonden te zijn met elkaar. Zoals de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. En dat is hoe Adam en Eva leefden in het paradijs. Ze waren verbonden met Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze wandelden met God. En ze waren verbonden met elkaar. Ze waren naakt en ze schaamden zich niet voor elkaar. Het was de perfecte relatie. In het paradijs was ook geen eenzaamheid. Maar dan gebeurt er iets. Dan komt de eenzaamheid in deze wereld. Want Adam en Eva keren zich af van God, eten van de verboden vrucht, en daarmee stappen ze eigenlijk uit die verbinding met God. En de zonde kwam in de wereld, en de zonde staat tussen ons en God in, en daardoor stonden Adam en Eva in één keer buiten het paradijs, buiten de verbinding met God. En toen kwam het duisternis over de wereld. Weet je wat duisternis is? En weet je wat fysieke duisternis is? Hè? Als alle lampen uitgaan. Ik weet niet of je wel eens bij de grotten in Valkenburg geweest bent. Als ze daar de lampen uitdoen, je ziet helemaal niets meer. En weet je dat er wel eens mensen omgekomen zijn die maar een paar meter van de uitgang waren, maar omdat het zo donker was, de uitgang niet konden vinden. Totaal gedesoriënteerd. Totaal verdwaald. Tim Keller schrijft over de Poolnacht. In biografieën van poolonderzoekers, van degene die dat eerste de poolgebieden zeg maar onderzocht hebben, lees je dat ze overweldigd werden door de Poolnacht. Dan kon het wekenlang pik en pik donker zijn. Zag je geen hand meer voor ogen. Het heeft zo'n sterk effect. Je raakt gedesoriënteerd. Je wordt depressief omdat je geen vitamine D meer binnenkrijgt. Je weet niet meer waar de ander is. Je weet niet meer wie je zelf bent. Je ziet jezelf niet meer. Je raakt totaal verward. Nou, zoals er ook een fysieke duisternis is, zo is er een geestelijke duisternis over de wereld gekomen op het moment dat we ons contact met God kwijtraakten. We zijn op de tast geraakt. We kunnen de uitgang niet meer vinden. We zijn elkaar kwijtgeraakt. En het allerbelangrijkste is, we zijn God kwijtgeraakt. En wij zijn gemaakt om in verbinding met God te leven. Zo zijn we bedraad. Dat is ons design, om maar even zo te zeggen. En op het moment dat die verbinding er niet is, zijn we onszelf niet meer. Zijn we gedesoriënteerd. En wat gaan wij mensen doen? Vervolgens gaan we naar elkaar kijken en gaan we bij andere mensen proberen te vinden wat God alleen kan geven. Want die diepste laag van verbinding die er is met Vader, Zoon en Heilige Geest, waar jij en ik voor gemaakt zijn, die valt plotseling weg. En op de tast gaan we het vinden en we gaan het eisen en we gaan het zoeken. En vervolgens zie je dat we in duisternis ook elkaar gaan bevechten en pijn gaan doen, omdat de zonde is gaan regeren in deze wereld. En dat verhaal van Adam en Eva is niet een verhaal van toen, van oh ja, lang geleden, en dat is een keertje zo gegaan. Maar het herhaalt zich in al onze levens. Wij hebben allemaal in Adam gezondigd en wij hebben allemaal dezelfde fouten gemaakt, maar zijn ook even verdwaald geraakt met elkaar. En duisternis leidt tot eenzaamheid. En eenzaamheid leidt tot duisternis. Duisternis is afgesneden zijn van God. Geïsoleerd zijn. Ik zal even een voorbeeld geven van hoe zonde eigenlijk meewerkt in het brengen in eenzaamheid. En tegelijkertijd eenzaamheid meewerkt in het brengen in zonde. Nou, groep 7 en 8 is in de zaal, dus ik zal me een beetje inhouden. Maar soms kijken mensen wel eens, zeg maar, natuurfilms van volwassenen. Waarin mensen, zeg maar, evenveel aan hebben als zebra's. En op het moment dat, als wij mensen zoiets kijken, schamen we ons, verstoppen we ons in de bosjes, net zoals Adam en Eva. Komt er schaamte en komt er eenzaamheid. En tegelijkertijd is het ook vaak eenzaamheid die ons naar die natuurfilmpjes brengt. En zo zie je een wisselwerking tussen zonde, eenzaamheid en duisternis. Maar ik zal nog een ander voorbeeld geven van hoe zonde en eenzaamheid met elkaar verbonden zijn. Het hoeft niet eens iets te zijn wat je zelf doet. Het kan ook zijn wat anderen doen waar jij de gevolgen van draagt. Even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Of tenminste uit mijn eigen familielijn. Mijn grootvader, die heeft zijn gezin achtergelaten, contact verbroken, omdat hij vreemd ging met een andere vrouw en met haar verder wilde. En zoiets brengt diepe sporen van eenzaamheid, afwijzing in een familielijn. Daar kunnen die kinderen verder niks aan doen. Maar dat gebeurt door de duisternis in deze wereld, waar je soms zelfs niet eens zelf een aandeel in hebt. En denk ook aan alle echtscheidingen die maken dat kinderen van het ene naar het andere huis gaan. En op het moment dat je zoiets meemaakt, brengt dat ook een stukje eenzaamheid in je naar boven. En zo zou ik nog een aantal andere voorbeelden kunnen noemen, die helaas maar al te bekend zijn. Maar ik denk dat we allemaal ergens wel weten wat duisternis is, wat zonde is en wat eenzaamheid is. Nou, wat is dan eigenlijk de hel? De hel is de plek waar we afgesneden zijn van het licht en de vrede en de liefde van God. Jezus noemt de hel de buitenste duisternis. Nou, ik heb net beschreven wat duisternis is. Maar de hel is een toestand waarin dat voortgaat. Die duisternis. En dat is niet alleen de situatie die zich afspeelt na ons leven. Het is een situatie waar we eigenlijk nu al in zitten. Ik heb ook nog goed nieuws hoor. Het goede nieuws van het evangelie. Ondanks dat wij in duisternis er een puinhoop van maken met elkaar. Elkaar pijn doen, elkaar verwonden, onszelf verwonden. En er een scheiding is gekomen tussen ons en God. Is God, nadat Adam en Eva het paradijs uit zijn gegaan, nooit minder van ze gaan houden. Net zoals God ook geen seconde minder van jou is gaan houden. Hoor je goed wat ik zeg? Hoe diep de duisternis ook is, in ons leven, in onszelf, God is nooit minder van ons gaan houden. Nou, en hoe weten we dat dan zeker? Omdat hij zoveel van ons hield, dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus, naar deze duistere wereld heeft gebracht, om het licht van deze wereld te zijn, om ons weer in verbinding te brengen met de Vader. Dat was zijn missie. Daarom sprak hij over de Vader. Daarom deed hij tekenen en wonderen om te zien dat het hart van God, te laten zien dat het hart van God nog steeds naar ons uitgaat. Maar uiteindelijk kwam Jezus om ons te bevrijden van die duisternis, van die eenzaamheid, van die afwijzing. En dat deed hij door eigenlijk die hele weg terug te gaan van waar het probleem begon. Want wat zijn de diepe problemen in ons leven? Allereerst hebben we problemen doordat we niet echt verbonden zijn met elkaar. We missen een stukje verbinding in het huwelijk. De ander begrijpt je niet of jij begrijpt de ander niet. We missen verbinding met de kinderen, we missen verbinding met elkaar. Daardoor is er eenzaamheid. Daardoor zijn er allerlei ook mentale problemen. Maar de diepste laag, de diepste wortel, is dat we de liefde van de Vader missen. Dus je hebt die eenzaamheid en die duisternis die we hebben, omdat we elkaar niet helemaal kunnen vinden en kunnen begrijpen, en omdat we elkaar pijn doen. Maar daaronder zit nog een diepere laag van duisternis, omdat we het contact met God de Vader missen. En Jezus ging eigenlijk dwars door die hele laag heen om tot de wortel te komen, om ons vrij te maken. En de eerste laag die hij tegenkwam was de afwijzing en de eenzaamheid van mensen. Jezus die werd afgewezen door de Farizeeën, door de schriftgeleerden, door allemaal mensen die buiten hem stonden en die kritiek op hem hadden. Maar daar kon hij prima mee handelen. Hij wist wat zijn boodschap was. Hij wist wat zijn missie was. En hij had trouwe discipelen om zich heen. Hij had vrienden en in die vriendenkring had hij ook weer Petrus, Johannes, Jacobus als intieme vrienden. Maar toen Jezus op weg ging naar Golgotha, liet hij die vrienden hem één voor één vallen. Elke stap naar het kruis kwam er meer eenzaamheid in Jezus' leven binnen. Het begint met Judas. Die vriend die het brood met hem gedeeld had, waar David het ook over geschreven had in de psalmen. En die hem verraden voor geld. Diep verraad. Een mes in de rug. En dan wordt hij gearresteerd. En Judas is daarbij. En dan zijn er allemaal discipelen die in eerste instantie het zwaard willen grijpen en Jezus willen verdedigen. Maar dan merken ze wat voor overmacht het is, raken ze in paniek. En dan moet je nou eens lezen in Marcus hoofdstuk 14, vers 50. Die moet je echt onderstrepen. Dit hadden jij en ik ook gedaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Allemaal. Moet je je voorstellen, je gaat door de diepste ellende heen en op het moment dat je daar doorheen gaat, alle vrienden die je vasthielden, die er waren, alle familieleden, laat je in één keer los. En je bent alleen over. Dat is duisternis. Dat is afschuwelijk. Dat is eenzaam. En de discipelen hadden gezegd, oh nee joh, wij blijven bij u. En Petrus had gezegd, ik blijf bij u. En weet je wat Jezus zei? Johannes hoofdstuk 16. Jezus zei, vers 31. Nu geloven jullie, er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Jezus wist, alle mensen laten mij in de steek. Zelfs mijn beste vrienden laten me als een baksteen vallen op het moment dat ik naar Golgotha ga. Alle mensen zullen mij afwijzen. Niemand zal het voor mij opnemen. Maar, zegt hij, maar ik ben niet alleen. Want de Vader is bij mij. Jezus kon al die afwijzing dragen, omdat in het diepst van zijn wezen hij nog altijd verbonden was met de Vader door de Heilige Geest. Die verbinding die er al was voor de grondlegging van de wereld, die was er nog steeds toen Jezus naar Golgotha ging. En elke stap lieten allemaal mensen hem vallen, maar hij had nog steeds zijn verbinding met de Vader. Toen ik 12 was, toen viel ik een keer op het ijs. Het is trouwens maar één keer gebleven. En toen lagen mijn voortanden er bijna af. En toen moest ik naar de tandarts voor zo'n wortelkanaalbehandeling. En ik vond dat zo verschrikkelijk, maar mijn vader was meegegaan. En elke keer als het pijn deed, dan kon ik in de hand van mijn vader knijpen. Wie herinnert zich ook zoiets dat je een operatie of iets meegemaakt hebt wat pijnlijk is als kind, maar dat je in ieder geval nog in de hand van je vader kon knijpen? Ik denk dat ik zijn hand echt helemaal kapot geknepen heb aan het eind. Maar pak dat beeld even vast. Nou wil ik Jezus weg naar het kruis niet vergelijken met mijn wortelkanaalbehandeling. Maar wel in die zin dat Jezus de hand van de Vader vast had. Toen hij naar Golgotha ging. Zich verbonden wist met de Vader. Maar mijn Vader is bij mij. Petrus heeft me in de steek gelaten. Maar mijn Vader is bij mij. Judas heeft me verraden. Maar mijn Vader is erbij. Al mijn vrienden zijn weggelopen. Maar mijn Vader is erbij. De Romeinen bespotten me op dit moment. Maar mijn Vader is erbij. En kijk eens waar hij doorheen ging. Wat een pesterijen hij doorheen ging. Dat ze een doornen kroon op hem zetten. Dat ze spelletjes speelden, hem in het gezicht sloegen en zeiden, nou profeet, vertel eens, wie heeft je geslagen? En dat ze hem een purperen mantel omdeden en koninkje speelden en onderdanig voor hem bogen en dan een stok pakten en hem in zijn gezicht sloegen. En vervolgens naar buiten leidden en naar het kruis lieten gaan. En iedereen stond hem uit te lachen en te bespotten. Zelfs toen hij die diepe pijn leed, toen de spijkers door zijn handen en zijn voeten gingen en dat kruis omhoog werd getakeld, stonden de mensen hem gewoon uit te lachen. We hebben het net gelezen. Kom dan van dat kruis af. Laat Elia hem dan redden. Wat een vernedering. Wat een afwijzing. Maar zelfs dit was nog niet het nederdalen in de hel. Want Jezus had nog steeds de hand van zijn Vader vast. En dan lezen we Matteüs hoofdstuk 27. Er komt duisternis Die duisternis die je in de grotten bij Valkenburg kan meemaken op het moment dat je de lamp daaruit doet. Die duisternis van de poolnacht die kwam over Jeruzalem. Die kwam over Golgotha. Het wordt pikdonker ineens. Omdat er in de geestelijke wereld iets gebeurde wat zichtbaar werd in de natuurlijke wereld. Wat gebeurt er namelijk? Die verbinding die er al was voor het begin van deze wereld, die eeuwige band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. In één keer liet de Vader de hand van de Zoon los. In één keer hing Jezus daar helemaal alleen. Afgesneden van God. Afgesneden van mensen. In diepe, diepe duisternis. En waarom? En Paulus die schrijft daarover. 2 Korinthe, dat Jezus, 2 Korinthe 5, dat Jezus tot zonde werd gemaakt. Hij droeg niet alleen alle zonden, hij werd tot zonde gemaakt. In één keer kon de Vader hem niet meer vasthouden. Alles wat jij en ik misdaan hebben, alles wat tussen jou en ik en de Vader in staat, kwam op Jezus. Jezus werd er één mee en daardoor viel die verbinding met de Vader in één keer weg. En dan zie je dat Jezus begint te breken. Dan zie je dat het stervingsproces bij Jezus begint. Want zo het eeuwig leven is het kennen van de Vader. Die verbinding met de Vader. Het missen van die verbinding. Dan begint de dood in ons leven te werken. En op dat moment, als Jezus die hand loslaat, of de Vader hem loslaat, komt er een paniek in hem naar boven? Komt er een schreeuw in hem naar boven? Waar David al over geprofeteerd had. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is een kind die het wanhopig uitschreeuwt en helemaal alleen achtergebleven is. Hier daalt Jezus af naar de hel. De aller diepste duisternis. En dan geeft hij nog een schreeuw. En hij sterft. Dit is wat we bedoelen. Met dat Jezus is nedergedaald in de hel. En dan. Lees je verder. In Matteüs 27. Scheurt het voorhangsel. Het voorhangsel scheurt. De blokkade tussen ons en God is weg. De weg naar de Vader, voor jou en mij, is opeens geopend. En Jezus' allerlaatste woorden. Het is volbracht. Maken dat hij die diepste duisternis voor ons overwonnen heeft. Op zich genomen heeft. Gedragen heeft. Oh. Jezus is ook dodenrijk ingegaan, zeker. Maar niet om daar een strijd te voeren. Nee, die strijd die Jezus heeft gevoerd, die was op Golgotha. En toen riep hij, het is volbracht. En het enige wat hij nog in het dodenrijk heeft gedaan, is de sleutels ophalen. Er lag nog wat van hem was. De sleutels van het dood en het dodenrijk. Maar hij heeft daar geen strijd gevoerd. Die strijd is gestreden op het moment dat Jezus roept, het is volbracht. Voorhangsel scheurt, Jezus heeft het volbracht. Wauw. En in die realiteit leven wij nu. God de Vader hield zoveel van jou en van mij. Dat hij zelf de duisternis ingestapt is in Jezus zijn Zoon om ons daaruit te trekken. Omdat hij wil dat wij geen seconde langer daar doorbrengen. Omdat hij wil dat niemand verloren gaat. Omdat hij wil dat niemand in die duisternis blijft. En daarom is dat appel van de Heilige Geest die de wereld doorgaat en die ook vanmorgen klinkt. Verbind je met Jezus. En kom uit die duisternis. Wauw. Die diepste eenzaamheid, die heeft hij gedragen aan het kruis. En weet je wat er gebeurt op het moment dat wij verbonden raken met Jezus? Weet je wat hij dan doet? Door de Heilige Geest brengt hij ons in die relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij neemt ons op in die eeuwige band van die drie enige God. En wat er dan gebeurt, is dat die allerdiepste laag van eenzaamheid, van duisternis, van het niet met God verbonden zijn, waardoor we gedesoriënteerd zijn en niet weten waar ons leven naartoe gaat, en waardoor we niet weten wie we zijn, die is weg. Dankzij Jezus. En dat betekent niet dat je niet eenzaam kan zijn hoor. Oh, ik kan heel eenzaam zijn. Door wat mensen tegen je gezegd hebben, of hoe ze met je omgegaan zijn, door wat je in het leven hebt meegemaakt. Ik zeg niet dat eenzaamheid weg is, of je alleen voelen weg is, maar die allerdiepste eenzaamheid, die is weg. Jezus heeft gezegd, ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld. En die afwijzing, die diepe afwijzing die we in ons mens zijn ervaren, omdat we niet meer verbonden zijn met onze Vader, waardoor we ons als wezen gaan gedragen, die is ook weg. Want als de Heilige Geest in jou komt wonen, dan is het de geest van het zoonschap, die in ons uitroept, Abba, Vader. Wauw. En dat is allemaal Hartskruis tegenwoordig. Oh, hier. Hij staat altijd daar. Dat is allemaal om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik wil jullie vragen om een moment te gaan staan. Maarten. Ik hoef alleen maar Maarten te zeggen, hij weet gelijk wat ik bedoel. Weet je waarvoor Jezus ook kwam? Om een clubje mensen bij elkaar te brengen, die normaal gesproken totaal niet bij elkaar passen. Uit alle volken, alle talen, alle sociale klassen, alle karakters en persoonlijkheden die niet verder uit elkaar kunnen liggen, Jezus brengt ze bij elkaar. Omdat hij wil dat we leren om met elkaar verbonden te worden, zoals hij met de Vader verbonden is, door de Heilige Geest. En niet op grond van alles wat we aantrekkelijk vinden aan elkaar, soms is dat bijzonder weinig. Maar weet je waarom je nog bij elkaar bent? Omdat je een bloedband hebt met elkaar dankzij de Heer Jezus. Omdat er in de diepste laag, in de geest, we verbonden zijn met elkaar. En het is de bedoeling, en het is ook de opdracht, om wat God al gedaan heeft aan het kruis, ons verbinden met de Vader en ons ook verbinden met elkaar. Je hebt opeens allemaal broers en zussen erbij. Dat het ook steeds meer zichtbaar gaat worden in ons leven en zichtbaar gaat worden in hoe we met elkaar omgaan. En een van de dingen die ik zo meteen wil gaan doen, is dat we met elkaar gaan bidden dat de liefde van de Vader ons uit die duisternis van eenzaamheid en afwijzing haalt. En het begint bij het vastgrijpen van Jezus Christus, de Zoon, als je enige redder, verlosser en Heer. Want hij plaatst je vervolgens aan het hart van de Vader, maar tegelijkertijd ook in het gezin, wat we gemeente noemen. En het kan best zijn dat je al heel lang in dat gezin komt dat gemeente genoemd wordt, maar nog nooit ervaren hebt en nog nooit de keuze gemaakt hebt om die hand van Jezus te grijpen en te laten plaatsen aan het hart van de Vader. En hoe geweldig is het dat we de gelegenheid hebben met een geopende hemel en met de Vader die aanwezig is en met alle engelen die meekijken op dit moment, om dat nu te doen. Ik ga zo twee oproepen doen. Weet je wat er een beetje aankomt? Het eerste wat ik wil vragen is, als jij eigenlijk nog nooit die hand van Jezus gegrepen hebt. En je hebt laten opnemen in die liefde en die omarming van de Vader. En dan maakt niet uit of je nou 10 jaar hier komt of dit de eerste keer is. Maar maak die keuze dan vanmorgen. Als jij gehoord hebt wat Jezus voor jou hebt gedaan en wat Hij voor je heeft overgehad. Wil je dan je leven met Hem doorbrengen en de eeuwigheid? Als dat zo is, dan wil ik je eigenlijk vragen om niet te lang te wachten, maar een moment naar voren te komen. Maakt niet uit hoe oud je bent. 11 of 85, het maakt niet uit. Maar kom dan nu.